Nou, die vergeten we niet meer, denk ik. Goedemorgen, gemeente. Ik wil graag met jullie, zoals al gezegd, het woord graag openen in het Bijbelboek Openbaring. Wat u vindt aan het einde van de Bijbel, uiteraard. Voordat we dat gaan doen, wil ik nog kort met u bidden. Grote machtige God en Vader. Vader, we willen u bedanken dat we hier als een huisgezin met elkaar het woord mogen openen. Vader, ondanks dat ik hier niet elke week aanwezig ben, mag ik me toch verbonden voelen met mijn broers en zussen in deze gemeente. Als uw universele kerk over de wereld heen. Vader, ik wil u bedanken, Heer, dat we gesterkt mogen worden door uw woord. Heer, zoals we net ook een vers mochten leren uit uw woord. En we nu ook mogen kijken naar wat uw woord betekent. Vader, ik wil u bidden dat deze ochtend uw woord ons zal versterken. En ons verlangen en onze liefde voor u zal vergroten, Vader. Vader, dat u alle eer krijgt door onze levens heen. Vader, waar we zien dat er in de wereld wellicht donkere wolken zich samenkomen. En het donkerder lijkt te worden. Vader, dat het licht van uw gemeente juist in deze tijd sterker mag worden. Dat de kandelaar van deze gemeente, ook in deze omgeving, gewoon sterk mag schijnen, Heer. Als een teken en baken van hoop. Dat bid ik in uw machtige naam. Amen. Goed, gemeente, ik wil graag, zoals al gezegd, met u lezen een gedeelte uit Efeze 2, de versen 1 tot en met 12. Vers 1 tot en met 7. Openbaring 2, de versen. Ik ga verkeerd. Openbaring 2, de versen 1 tot en met 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken. Uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen, volharding getoond om mijn naam, hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die te midden van het paradijs staat, paradijs van God staat. Goed, gemeente, ik wil deze ochtend specifiek, zoals het tekstgedeelte al zegt, nadenken over de gemeente in Efeze. En dat wil ik doen door middel van drie punten. Het eerste punt is, wie waren de Efeziërs? Ik wil met u wat breder gaan kijken dan alleen dit tekstgedeelte van wie nou de Efeziërs waren. Wat nou deze gemeente was. Tweede punt... is wat zegt het tekstgedeelte? Zoals ik wel vaker bij u ben geweest, wil ik graag dit tekstgedeelte gewoon stapsgewijs met u doornemen. Ik geloof dat het niet belangrijk is wat ik vanuit mijn mening te zeggen heb deze ochtend, maar dat het belangrijk is wat God door het woord heen tot ons te zeggen heeft. En dat willen we in dit punt ook doen. En het derde punt is dat ik met u een toepassing wil maken hoe dit gedeelte nog steeds relevant is voor ons vandaag. En ook voor ons persoonlijke geloofsleven, maar ook voor de gemeente vandaag de dag. Maar als eerste, wie waren de Efeziërs? Punt 1. Nou, dit gedeelte in Openbaring laat zeven brieven zien aan zeven gemeenten in Klein-Azië. Die gemeenten zijn Efeze en daarna komt Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Nou, van al deze zeven gemeenten weten we relatief weinig met uitzondering van Efeze. Het Nieuwe Testament zegt niet veel over Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Er wordt soms notie gemaakt over dat een brief voorgelezen moet worden in bijvoorbeeld Laodicea. En dat de brief van Laodicea ook in de andere gemeentes voorgelezen moet worden. Maar die brief die is eigenlijk verloren gegaan. Die kennen we niet. Dus we weten relatief weinig over deze andere gemeentes. Maar Efeze is een uitzondering daarop. Want de stichting van de gemeente in Efeze wordt eigenlijk vrij uitgebreid uitgemeten in Handelingen 19 en 20. Dus bij de gemeente in Efeze hebben wij de luxe om wat van de ontstaansgeschiedenis van deze gemeente te zien. En daar wil ik u graag kort mee naartoe nemen. U hoeft niet het tekstgedeelte daarbij te nemen. Wellicht is dat iets wat mooi is om vanmiddag nog eens door te lezen. Handelingen 19 en 20. Zodat u ook mij kunt toetsen of ik waarheid zeg in dit gedeelte. Maar we zien dat de gemeente van Efeze bezocht wordt door de apostel Paulus. Bij een van zijn zendingsreizen. En op het moment dat Paulus aankomt in Efeze, vindt hij in Efeze een 12-tal discipelen van Johannes. Dat staat in Handelingen 19, vers 7. Nou, wat bedoel ik met de discipelen van Johannes? Nou, dit waren discipelen die gedoopt waren met de doop van Johannes. En dan bedoelen we daarmee Johannes de Doper. Nou, als we in de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes gaan kijken naar de bediening van Johannes de Doper, dan weten we één ding, dat het een extreem grote bediening was ten tijde van in Israël in die tijd. Toen ik dit voor mezelf, toen ik daar een keer over moest spreken, wat verder uitgediept heb, verbaasde dit mij. Want vaak als ik een kinderbijbel zie en ik zie Johannes in de Jordaan staan, als ware hoe wij geprogrammeerd zijn, zie je een kleine menigte of een menigte van misschien 100 mensen. Maar de impact van de bediening van Johannes was extreem groot. Het hele land, zegt Matthäus, op een gegeven moment liep uit naar Johannes om zijn boodschap te horen. Nou, ook door de evangelie heen zien we dat ook de leiders van de kerk respect hadden, goed uitkeken wat ze zeiden op het moment dat het ging over Johannes. Want Johannes was een enorm invloedrijk persoon in die tijd. En we weten vanuit de evangelie wat de boodschap was van Johannes. Hij had een boodschap van bekering. Leg je oude leven af en begin een nieuw leven. Het koninkrijk van God, je hoort het hem zeggen in de Jordaan, is nabij gekomen. En ik kan me zo voorstellen dat die 12 discipelen die Paulus hier aantreft in Efeze ook mannen waren die ten tijde van bijvoorbeeld een Joods feest in Jeruzalem zijn geweest. En daar in aanraking zijn gekomen met de boodschap en de prediking van Johannes. Wellicht dat ze bij een Pesachfeest uiteindelijk hoorden dat Johannes sprak, ze naar de Jordaan zijn gegaan en ze van hem gehoord hebben deze boodschap. En ze geraakt werden in hun hart en dat ze de Jordaan ingingen en zich lieten dopen. Omdat ze een nieuw leven wouden beginnen. Omdat ze geloofden wat Johannes hier zei. Nou, wat ik hier zeg kan ik niet feitelijk onderbouwen met het woord. Dat is ook niet de bedoeling. Maar dit zou een mogelijke situatie kunnen zijn door deze mensen geconfronteerd werden met de boodschap van Johannes. Op het moment dat Paulus in Efeze aankomt en deze mensen vertelt over het evangelie, dan staan deze mensen daar maar al te open voor. Nou, wat weten we uit het Oude, uit het Nieuwe Testament? Wie was Johannes? Maar ook uit het Oude Testament, Johannes de Doper was de voorbereider, de wegbereider van de Heer Jezus Christus. En we zien ook dat als Paulus hier in Efeze komt en het evangelie als ware vertelt, het verhaal vertelt aan deze 12 mannen, dan zie je dat deze mannen maar al te gretig zijn, al te graag ook deze boodschap snel aannemen. Paulus legt hen de handen op en zij worden op dat moment vervuld met de Heilige Geest. En deze 12 mannen vormen, zoals ik het zo voor me zie in Handelingen 19, als ware de bakermat, het begin, de kerngroep van deze gemeente in Efeze. Nou, nadat Paulus deze mannen heeft benaderd, het evangelie heeft verteld, deze mannen vervuld worden met de Heilige Geest, zien we zoals Paulus gewoon is dat hij naar de synagoges gaat en tracht om de Joden in Efeze te overtuigen van Jezus Christus, van wat hij heeft gedaan. En hier krijgt hij 3 maanden de tijd voor, maar na 3 maanden worden de harten van de Joden verhard en zie je dat Paulus als ware soort van de synagoge uitgezet wordt. Merkt dat hij hier geen grond heeft waar hij waar het zaad op kan komen. En hij vertrekt om te gaan onderwijzen onder de heidenen. Handelingen vertelt ons dat hij na die 3 maanden een open podium krijgt bij een school van een ene Tyrannus. En in plaats van in de synagoges van de Joden, krijgt hij hier ruim de tijd om het evangelie uit te leggen en de boodschap van God te verkondigen. Geen 3 maanden, maar Handelingen heeft het over maar liefst 2 jaar dat hij de tijd krijgt om hier te onderwijzen. En het was niet saai onderwijs in Efeze, maar het ging gepaard met grote kracht. Er gebeurde iets wonderlijks daar. Die dwaasheid van het evangelie, die dwaasheid van de Heer Jezus Christus die gestorven was aan het kruis, wat helemaal niet logisch was voor die tijd, had kracht. En het vuurde mensen aan. Mensen werden overtuigd van de waarheid van het evangelie. En we lezen in Handelingen dat er grote krachten gedaan werden in Efeze. Er staat zelfs dat de zweetdoeken van Paulus op de zieken gelegd werden en dat door die zweetdoeken de mensen genazen. Nou, dat is een heel uniek gedeelte, een opmerkelijk gedeelte. En we zien dat dat allemaal plaatsvindt hier in Efeze. Dus mensen werden genezen, mensen werden vrijgezet van demonie. Het lijkt haast een soort van evangelieverhaal wat we lezen in Matthäus, Marcus of Lucas, waar de Heer Jezus de boodschap vertelt en dat vele mensen tot genezing komen. Ook dit soort taferelen vonden plaats in de gemeente in Efeze. Maar het was niet alleen een gemeente waar grote wonderen gebeurden en daar bleef het bij. Nee, Handelingen spreekt erover dat de mensen vrees kregen voor God. Handelingen beschrijft een verhaal dat rondtrekkende Joodse duivelbezweerders proberen om de naam van de Heer Jezus te gebruiken om hun praktijken uit te voeren. Maar ze waren geen discipelen van de Heer Jezus, ze geloofden niet in hem, maar probeerden de naam van de Heer Jezus als een truc te gebruiken om mensen als het ware vrij te zetten van demonie. En ze moesten dit bijna bekopen met de dood. Het lukte niet om dit te doen, want wat zeiden de demonen? Paulus ken ik, Jezus Christus ken ik natuurlijk, maar wie zijn jullie? En er staat dat de gemeente in Efeze door dit tafereel een grote vrees kreeg voor God. En het effect van die vrees is dat mensen openlijk hun zonde beleden. De dingen, de spullen die hoorden bij een oud leven, toverboeken en allerlei kwade praktijken, werd mee afgerekend. Het werd verbrand, het werd aan de kant geschoven en deze gemeente zuiverde zich. En er was echt een opwekking gaande in Efeze. Een krachtige opwekking. En als dat niet genoeg is, dat mensen tot genezing komen, mensen vrijgezet worden van demonie, mensen vrees krijgen voor God, mensen afrekenen met hun oude leven, hun zonde belijden in de openheid. En dit alles gebeurt en dan zegt Handelingen, het woord van God werd na dit alles nog steeds krachtiger. Met andere woorden, dit gebeurde allemaal, maar het stopte nog niet eens daar. Het ging door en het ging door. Nou, ik weet niet of u wel eens gelezen heeft over grote opwekkingstijden in Amerika, de Great Awakening of de opwekking in Wales, waar we verhalen horen dat mensen als ware overtuigd worden van zonde en op hun knieën vallen en belijden en zoeken naar de vergeving van de Heer. Maar dit is ook wat hier gebeurde in Efeze. Er was een grote opwekking gaande in Efeze. En dit werd alleen maar groter. Handelingen 19 vertelt dat zelfs de gevestigde orde in Efeze op een gegeven moment de hete adem van dat nieuwe geloof, het christendom, in hun nek voelt. We zien dat Demetrius, een zilversmid, die in Efeze beeldjes maakt van de aanwezige god daar, namelijk Artemis, als het ware die hete adem in zijn nek voelt. Efeze was namelijk een handelsstad waar een hele grote tempel was van de godheid Artemis. En Artemis was een god die niet alleen in Efeze aanbeden werd, maar in Klein-Azië op meerdere plekken aanbeden werd. Mensen gingen op bedevaartstocht naar Efeze om naar de tempel van Artemis te gaan. Het is zelfs zo dat in de oudheid de tempel van Artemis gezien wordt als 1 van de 7 grote wereldwonderen. Dus Efeze was als ware een stad rondom die tempel van Artemis. Maar daar, op die plek waar zoveel occultisme was, waar afgoden gediend werden, had het evangelie van de Heer Jezus zijn doorgang. Maar Demetrius die probeerde de mensen in opstand te brengen tegenover dit nieuwe geloof. En probeerde dit als ware te ontregelen. Nou, zonder helemaal op dat verhaal verder in te gaan, wat ik al zei, dat kunt u wellicht vanmiddag nog eens doorlezen. Had al deze dingen die Demetrius probeerde, kregen geen doorgang. Want we zien dat de kerk in Efeze gewoon door blijft gaan. Dat zij standvastig door blijven gaan. Handelingen beschrijft uiteindelijk dat Paulus bij zijn laatste, of na deze periode, of tijdens de situatie van Demetrius, vertrekt uit Efeze, omdat hij een roeping krijgt om in Macedonië te dienen. En nadat hij dit heeft gedaan, vertrekt hij terug naar Jeruzalem. En we weten dat hij in Jeruzalem op dat moment gevangen genomen wordt, maar voordat hij naar Jeruzalem gaat, komt hij nog eenmaal langs Efeze. En hij gaat niet de stad in, maar op het strand ontmoet hij de oudsten van de gemeente. En hij geeft ze nog een laatste bemoediging en waarschuwing mee. Een van de dingen die bijvoorbeeld Paulus zegt, is dat hij zegt, mensen uit Efeze, jullie hebben een fantastische tijd nu. Dit is mooi, God doet wonderlijke dingen, maar let op. Want uit jullie midden zullen opstaan mensen die jullie zullen proberen te verleiden. Die als het ware vanuit jullie binnenste zullen opkomen en proberen de gemeente de verkeerde kant op te werken. En ze bidden met elkaar en ze nemen afscheid van elkaar. Nou, buiten Handelingen kennen we natuurlijk ook de brief aan de Efeziërs. En in de brief van de Efeziërs kunnen we wat informatie halen uit deze gemeente. Bijvoorbeeld dat ze vast stonden in hun geloof. Al is de brief aan de Efeziërs waarschijnlijk een rondzendbrief geweest van die tijd. Dus een brief die aan meerdere gemeenten werd gelezen. En wat minder ingaat op hele specifieke situaties. Maar goed, resumé. We krijgen een beetje een beeld van wat deze gemeente is. Wie deze mensen waren. Er was een gemeente die ontstaan was vanuit een grote, machtige opwekking, machtig werk van de Heere. En een gemeente die ook begenadigd was door onderwezen te worden door meerdere apostelen in de eerste eeuw. Zo weten we dat Paulus een van de langste tijden in Efeze heeft gediend, namelijk een 3 jaar totaal. Maar we zien ook dat mensen als Timotheus gestuurd worden naar Efeze. Om daar te onderwijzen. We weten en we lezen dat Apollos geweest is. Een van de christelijke leiders van de eerste eeuw om daar te dienen. En we weten zelfs vanuit de geschriften van de oudvaders. Dat zeer waarschijnlijk ook Johannes, de schrijver van de openbaringbrief, in Efeze is geweest. Een van de oudvaders zegt zelfs dat Johannes is overleden, gestorven in Efeze. Nou, dit zijn geen bronnen, Bijbelse bronnen, maar wel boeken, geschriften van de eerste kerk. Maar wat we hieruit kunnen halen is dat de gemeente in Efeze begenadigd is met onderwijs, met een machtig werk van God te kunnen zien. En vanuit dit punt, van dit machtige werk van God, gaat deze gemeente verder. Maar toch komen we in Openbaringen 2, wat een tijd later is, waar we geconfronteerd worden met een waarschuwing. Nou, dan kom ik bij mijn tweede punt. Ik wil graag deze tekst gewoon met u doornemen, zodat we gaan kijken wat de Heer hierin te zeggen heeft. Met in ons achterhoofd datgene wat we zojuist geleerd hebben vanuit Handelingen. Ik wil met u beginnen vanaf vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Nou, zoals net al gezegd door onze broeder, is Openbaringen vaak best wel een moeilijk boek om te lezen. Nou, wellicht dat de brieven aan de verschillende gemeentes nog wat makkelijker te lezen zijn, maar ook dit eerste vers werpt al gelijk een heleboel vragen op. Want er zijn een aantal dingen die hier naar voren komen, namelijk kandelaren en sterren. Er wordt gezegd aan de engelen en de 7 sterren en de 7 gouden kandelaren. Nou, wat zijn nou die kandelaren? Wat zijn nou die sterren? Nou, de kandelaren wordt duidelijk beschreven in Openbaring 1, vers 20. Dat het de kandelaren de gemeenten zijn. Het is simpelweg, die kandelaar is de gemeente in Efeze. En als hij het heeft over de 7 sterren, dan kunnen we dat relateren aan de 7 engelen in de gemeente. De 7 engelen die als ware bij de gemeente horen. Maar zijn dat dan specifieke fysieke engelen? Was dat een soort van Gabriël of een Michaël die als een beschermengel boven deze gemeente stond? Nou, er zijn verschillende visies op. Ik zal er niet al te diep op in willen gaan. Maar ik geloof dat als je gaat kijken naar het woordje engel in de grondtekst, dan staat hier het woordje boodschapper. En dat woordje angelos wordt niet alleen gebruikt voor echte bovennatuurlijke engelen, maar wordt ook gebruikt in het Nieuwe Testament voor menselijke boodschappers. Dus met andere woorden, wat zeer waarschijnlijk is, is dat Johannes het hier heeft, of de Heer het hier heeft, over de leiders van de gemeente. Nou, mocht u daar vragen over hebben, of wat dieper, dan mag u na afloop van de dienst gerust naar mij toe gaan. En dan kunnen we daar wellicht nog over spreken. Maar ik geloof dat hier gesproken wordt dat het een brief is naar de leiders van de gemeente. Nou, dat is heel interessant, want Openbaring is vaak een boek waar we het niet direct zo kunnen lezen, maar dat we vaak een context nodig hebben vanaf het Nieuwe Testament en vanaf ook het boek Openbaring om te begrijpen wat hier gezegd wordt. En dit is niet alleen hier van toepassing, maar ook op meerdere gedeelten in dit boek. Goed, het tweede vers. De Heer gaat meer in op de inhoud van de brief naar de Efeziërs. Hij zegt, ik ken uw werken, gemeente in Efeze, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. In het begin van vers 2 zegt de Heer als ware, gemeente in Efeze, ik ken uw werken. Na de voorbereiding hiervan zei een van de voorgangers waar ik een preek van luisterde, die zei, we kunnen zo makkelijk om dit eerste gedeelte heen gaan. Ik ken uw werken. De Heere kent ons. Hij kent jou, hij kent mij. Hij weet wat er in ons hart omgaat. Onze pijn, onze moeite, de dingen waar we last mee hebben. Maar ook de dingen die we wellicht willen verbergen voor andere mensen. God ziet ons. We zijn een open boek. Zo is ook deze gemeente in Efeze een open boek voor de Heere. Als we dit beseffen, dat de Heere met ons meekijkt, dat de Heere ons ziet, ons begrijpt, dan zal het in ons hart een hoop, een ontzag, een vrees voor God moeten bewerken. We zien bijvoorbeeld in de Evangelie dat ook de Heere Jezus datzelfde had op het moment dat hij op de aarde was. Hij keek naar mensen, zoals ik nu naar u kijk. En in tegenstelling tot de Heer Jezus kan ik niet in uw hart kijken, maar de Heer keek direct in de harten van de mensen. Hij wist wat er omging in de harten van de mensen. Maar dit werd niet beperkt door zijn fysieke aanwezigheid. Nee, ook nu kent de Heer onze harten. Hij weet wat er in onze harten leeft. En zo weet hij, voor de gemeente in Efeze, ziet hij hun werken. Hij kent ze. Hij kent de inspanning en de volharding die de mensen in Efeze bewerken. Nou, wat bedoelen ze daarmee? Inspanning en volharding. Dit was geen passieve gemeente ten tijde dat deze brief geschreven werd. Dit was een actieve gemeente. Ze spanden zich in voor de waarheid. Ik ben wel eens in gemeentes geweest dat je soms het idee hebt dat het leven wat meer mist. Dat mensen naar de kerk gaan en maandag gewoon doorgaan met hun gewone leven. En dat kerkgang beperkt wordt tot een zondagochtend of middag. Maar als ik hier eens lees over inspanning en volharding, zie ik in Efeze niet zo'n soort gemeente. Maar ik zie een gemeente die zich inspant. En niet alleen inspant, maar ermee door blijft gaan. We hebben in Handelingen gelezen over dat er druk was. Dat er vervolging was. Dat er moeilijkheden waren. Maar desondanks gingen zij door. Bleven ze de Heere dienen. En er staat dat ze niet moe geworden waren. Excuus. En vervolgens zegt hij dat hij weet dat ze slechte mensen niet kunnen verdragen. Nou, in plaats van het tolereren van zonde in de gemeente, in plaats van het tolereren dat mensen een verkeerde kant op gingen, was dit niet de gemeente die dit deed. Efeze was een gemeente waarbij op het moment dat de zonde gezien werd, dat het aangesproken werd. Dat er mee gedeeld werd, zou een Amerikaan of een Engelsman zeggen. Het werd niet zomaar passief met ledenogen aangekeken of door de vingers gezien. Nee, ze hebben zelfs de mensen die in de gemeente kwamen en probeerden als ware de gemeente te verleiden een verkeerde kant op te gaan, werden op de proef gesteld. En ze hadden ontdekt dat die apostelen, deze valse apostelen, leugenaars waren. Nou, we hebben net in Handelingen gezien dat Paulus een waarschuwing geeft. Let op, Efeziërs, er zullen mensen binnenkomen in jullie gemeente en die zullen jullie proberen te verleiden. Een verkeerde kant op. Nou, ze hebben deze boodschap ter harte genomen, want het bewijs ligt hier. Ze waren waakzaam op verkeerde invloeden in de gemeente, verkeerde leer. En ze zagen die verkeerde leer. Nou, ik heb een hele tijd geleden met u de Judasbrief doorgenomen. In de Judasbrief staat dit ook, staat dat wij, dat de gemeente daar juist opgeroepen worden om te zien welke valse leer er binnengedrongen was, om dit uit te bannen. Maar de Efeziërs waren hier blijkbaar heel goed in. Ze konden slechte mensen niet verdragen en valse leer werd niet getolereerd en werd ontmaskerd. En nogmaals zegt hij in vers 3, en u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Met andere woorden, ondanks de druk, ondanks de moeilijkheden gingen jullie door. En dat deden jullie niet omwille van je eigen naam of je eigen reputatie. Nee, dat werd gedaan omwille van mijn naam, staat daar in vers 3. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en om mijn naam bent u niet moe geworden. Nou, in de geschiedkundige, we weten vanuit onze positie wat meer wat er in die tijd allemaal gebeurde. Het zal niet, de moeilijkheden die deze gemeente verdragen heeft, zal niet alleen beperkt zijn geweest tot Demetrius de zilversmid. Maar we weten dat er een tijd van christenvervolging is geweest, wat waarschijnlijk ook in Efeze zijn effect heeft gehad. Dus de moeilijkheden die zij hadden, waren diep. Waren niet zomaar te bagatelliseren. Maar ze hadden echt wel moeilijkheden, echt last. Maar desalniettemin bleven zij doorgaan omwille van de naam van de Heere. En ze waren dus ingespannen en niet moe geworden. Maar dan zegt de Heere in vers 4 iets opmerkelijks. Nou, ik kan me voorstellen dat de mensen in Efeze vanaf dit eerste gedeelte, dat het een ontspannen houding is geweest om dit te horen. Het is mooi om te horen dat je de boodschap van Paulus op dat strand ter harte hebt genomen. Het is mooi om te horen dat de Heere als ware deze mensen bemoedigt met de goede werken die ze doen. Maar dan in vers 4 komt er als ware een donderslag bij heldere hemel. De Heere zegt hier, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Maar ik heb tegen u. Nou, hier staat niet dat zij de eerste liefde langzamerhand zijn kwijtgeraakt zonder dat ze daar zelf een aandeel in hadden. Nee, ze hebben zelf bewust de eerste liefde verlaten. Zij deden dit zelf. Zij hadden dit toegelaten. En wat bedoelt de Heer nu met dit gedeelte? Dat ze de liefde hebben verlaten. Nou, ik wil daar straks nog wat meer over zeggen, maar als wij het Nieuwe Testament goed met elkaar kijken, wat is nou het meest belangrijke, het meest fundamentele wat we naar voren zien komen? Dat is de liefde. Als we 1 Korinthe 13, vers 1 tot en met 3, en dat mag u kort even met mij opzoeken. Het is natuurlijk een welbekend gedeelte wat gaat over de liefde. En als we de eerste drie versen met elkaar lezen, dan bevestigt dit, zegt dit al heel veel om vers 4 in de openbaringbrief te verklaren. En hier staat, al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schellende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. En om het nog iets duidelijker te maken, wil ik nog kort met u kijken naar Romeinen 13, vers 8 tot en met 10. Zoals ik net al zei, vaak verklaart de Bijbel in zijn directe context wat er bedoeld wordt. Romeinen 13, vers 8 tot en met 10. En Paulus schrijft in het Bijbelboek, Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Nou, voor de opmerkelijke luisteraar denkt wellicht ook aan hoe de Heere zelf de wetten van de Joden samenvatte in twee woorden. En eigenlijk in twee geboden. Heb de Heere je God lief boven alles en je naaste als jezelf. Nou, als we alle wetten met elkaar zouden bekijken, dan komt dit allemaal hier op neer. Het gaat om de liefde. Het gaat om de liefde voor God en de liefde voor de medemens als beweegreden tot je handelen. En dit is juist iets wat ik geloof dat hier misging. De gemeente in Efeze was een gemeente die heel veel checkboxes af kon vinken. Wellicht dat je zo'n rooster hebt dat je allemaal moet doen van de week. En je moet vinkjes zetten als je er klaar mee bent. Nou, de gemeente in Efeze kon kijken en ze zetten de vinkjes allemaal perfect neer. Ze deden het eigenlijk theologisch gezien hartstikke goed. Maar wat was de diepe beweegreden van de Efeziërs om dit te doen? Waren zij vervuld van liefde voor God en wouden ze de Heere behagen? Wouden ze de Heere liefhebben en het doen omdat ze van hem hielden? Of deden ze dit omdat ze eigenlijk gewoon wisten dat dit de juiste weg was? Daar kom je straks nog even op terug. Vers 5 zegt, bedenk dan van welke hoogte je bent gevallen. Nou, als het nog niet erger kan, staat in vers 4, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Nou ja, oké, één puntje dan, een kruisje, daar moeten we aan werken. Maar Openbaring in de brief van de Efeziërs gaat door. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Gevallen? Ja, je bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. En dan gaat hij nog een stap verder, maar zo niet. Dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Nou, dit is een soort van een pak slaag eigenlijk voor de Efeziërs op dit moment. Want het is niet alleen een kruisje op een van de checkboxes. Nee, het is zo dusdanig ernstig dat de Heere zegt, Efeziërs, zet je trots aan de kant. En bekijk dit serieus. Dit is niet een klein foutje waar je wel aan kunt werken. Nee, dit is zo fundamenteel. Als je hier niet mee dealt in je leven, dan zal de kandelaar weggehaald worden. Het is serieus wat er gebeurt. Nou, doe die eerste werk. Ga terug naar dat begin toen je als ware je toverboeken en al de zondige praktijken uitbande. En ga terug naar die tijd dat je de Heere lief had en alles voor hem als het ware wou doen. En tevens ook elkaar lief had. Want de Heere zegt, zo niet, dan ga ik weg. Nou, waar stond de kandelaar ook weer voor? De kandelaar stond voor de gemeente. Dus wat zou de Heere dan weghalen? Hij zou dan de gemeente weghalen. Want wie is degene die de gemeente in stand houdt? Wie was degene die de gemeente überhaupt gestart heeft? Het was geen mensenwerk, maar het was Gods werk. Als God zijn handen van de gemeente afhaalt, dan heeft het geen kans tot slagen. En is het geen ware gemeente meer. Dit wil niet zeggen dat samenkomsten kunnen stoppen. Samenkomsten kunnen doorgaan. Mensen kunnen bij elkaar komen. En mensen kunnen nog steeds een Bijbel hebben. En daaruit spreken. Maar is het op dat moment nog echt een gemeente van de Heere? En in onze eigen gemeente zijn we op dit moment bezig met een ontzettend mooie cursus wat heet The Church. Wat ingaat over wat nou de kerk is. En onlangs waren wij in onze Bijbelstudies bezig met een hoofdstuk wat dit eigenlijk heel mooi vertelt. En dat wil ik kort met u doorlezen omdat ik het niet beter kan vertellen als deze voorganger uit Amerika. Hier staat, wanneer kerken handelen zonder de autoriteit van God, handelen ze ook niet meer met de macht van God. Hoewel hun deuren wellicht open blijven en hun kerkbanken gevuld blijven, zullen hun geestelijke macht en effectiviteit verminderen.
wedergeboorte en heiliging die het gevolg zijn van de werking van de geest door de bovennatuurlijke kracht van het woord, zullen vervangen worden door valse belijdenissen en vleeselijk christendom. Het gevolg van vleeselijke trucjes en menselijke methodes. Krachtige prediking zal vervangen worden door levensloze, motiverende toespraken. En de effectieve bidstonden zullen vervangen worden door een aantal onoprechte en ineffectieve smeekbeders. Er zal misschien een bepaalde vroomheid blijven, maar de kracht en de aanwezigheid van de geest zal niet aanwezig zijn in kerken die zich niet onderwerpen aan Gods woord. Nou, dit is niet zomaar iets. Het is eigenlijk iets triest wat ons zou moeten betreuren. Want ik geloof dat we in tijd leven waar, als we om ons heen kijken, veel kerken dit stadium al gepasseerd hebben. En we ons af kunnen vragen of de kandelaar nog echt daadwerkelijk staat. Maar deze brief is een brief van hoop. Het is niet een brief waarin de Heer als ware deze gemeente in Efeze de grond in wil drukken. Maar er is hoop. Want wat zegt de Heer? Keer terug van je werken en bekeer je. Bekeer je. Ga terug. Op het feit dat de Heer dit überhaupt zegt, betekent dat er hoop is. Nou, in vers 6 hebben we een beetje een op zichzelf staand gedeelte in dit tekstgedeelte. En daar staat dat de Heer zegt: maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Je ziet als ware een positief punt, een hele duidelijke waarschuwing, en de Heer gaat als ware terug naar een positief punt. Want de werken van de Nicolaïten, wat dit is, weten we eigenlijk niet zo goed. Het is niet heel helder wat de leer was van de Nicolaïten. Wat we wel weten is dat de Heer Jezus dit haatte. Zeer waarschijnlijk is dit gewoon een valse leer geweest die geprobeerd heeft om de kerken te infiltreren. Maar de Efeziërs zouden de Efeziërs niet zijn als zij de leer van de Nicolaïten hadden ontmaskerd en gezien hadden voor wat het is. Het is wederom een bevestiging van de oplettendheid van de Efeziërs. En dat ze deze dwaalleer hebben gezien. Deze brief aan de Efeziërs sluit af met een vers waarin de Heer zegt: wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Nou, wie oren heeft, laat hij horen. Ik moet denken aan tekstgedeeltes op Matthäus 11, waar de Heer ook ditzelfde zegt. Als je oren hebt, laat je horen. Wat bedoelt de Heer hier nou mee? We hebben toch oren? Maar hebben wij de geestelijke oren? Begrijpen wij wat hier gezegd wordt? Of gaat het als ware langs ons heen? Geestelijke zaken zijn alleen te horen door degene waarbij de Heer de oren heeft geopend. En daar beroept de Heer zich op. En er staat hier ook, opmerkelijk genoeg, de gemeenten. Het gaat hier niet alleen over Efeze, maar wat de Heer tot de gemeenten te zeggen heeft in zijn meervoud. En hij zegt: als je overwint, dan zul je eten van die boom. Nou, net in de voorbereiding hadden we het al over een wedloop of een estafetteloop. Het christelijk leven is niet een, als ware een vervoerder dat je in een taxi gaat zitten op weg naar de hemel. Nee, het christelijk leven is een wedloop waar wij onze ogen gericht moeten houden op die prijs. En de Heer zegt dit hier. Hij zegt: bekeer je. Zorg dat die foute dingen uit je leven weggaan. Hou je ogen gericht op mij. En als je de overwinning tot het einde toe behaalt, dan zul je eeuwig leven hebben. Dan wil ik wat meer toegaan naar een toepassing voor ons nu. Want het is best wel, kan best wel voelen worden, wellicht als een donderpreek als u dit zo hoort. Nou, het is niet mijn idee om deze donderpreek vanuit mijzelf te geven, maar ik geloof dat dit staat hier in dit woord. En wat halen we hier nu uit? De Heere zegt dat alles draait in de basis om liefde. Nou, ik denk dat we allemaal mensen om ons heen hebben waar wij van houden. Wellicht je kinderen, je vrouw of je ouders of wie dan ook. Maar een liefdesrelatie die je hebt met iemand is nooit dwangmatig, maar is altijd welwillend en vrijwillig. Op het moment dat wij iets moeten doen voor onze kinderen, of we moeten wellicht een grote som geld betalen voor onze kinderen, voor hun studie of voor hun toekomst, dan doen we dat simpelweg omdat we het willen. Omdat we onze kinderen lief hebben. Omdat we onze kinderen willen begeleiden naar de toekomst. En dit op een goede manier willen doen. Nou, zo kun je allerlei voorbeelden kunnen we hierin opgooien. Over hoe wij welwillend zijn om als we iemand lief hebben. Als wij weten wat het beste is om te doen. Dus uiteindelijk lezen we de Bijbel en we zien de woorden van de Heer. En we denken van ja, nee, de Heer zegt dit. En ik geloof dat de woorden van de Heer goed zijn. En daarom doe ik dit. En begrijp me niet verkeerd, het is goed om het woord van God te onderzoeken en te zien wat de Heer tot ons te zeggen heeft. Maar wat is dan de beweegreden ten diepste, broer en zus, waarom je dit doet? Is dit omdat je de Heer wil behagen? Is dit omdat je de Heer lief hebt? Of wellicht dat je een broeder of een zuster wil bemoedigen of aan wil spreken op iets in zijn leven? Is dit dan omdat we een diepe liefde hebben voor die persoon? Of is dit omdat we weten dat dit nou eenmaal het beste is? De gemeente in Efeze was niets te verwijten in wat ze deden. Maar wel in waarom ze het deden. Het geloof in Efeze verzandde eigenlijk in de vorm van een soort van legalisme. Je doet de goede dingen, maar wellicht vanuit een moeten. In plaats van een liefde voor God en je medemens. Dus dit stelt ons ook dezelfde vraag eigenlijk die naar Efeze uitgaat. Doen wij de dingen die we doen? Zitten wij vanochtend in deze gemeente omdat wij een diepe liefde hebben voor God? Omdat we hem beter willen leren kennen? Omdat we willen weten wie hij is? Of zitten we hier omdat we dit nou eenmaal moeten doen? Omdat we dit gewoon zijn, wellicht een traditie of gewoonte. Of omdat je gelooft dat het het beste is om dit te doen. Als wij dingen afleggen in ons leven, nog een ander voorbeeld te geven. Als wij bijvoorbeeld bepaalde dingen niet doen in ons leven, bepaalde films niet kijken, bepaalde muziek niet luisteren, bepaalde theaters niet opzoeken. Doen we dit dan omdat we beseffen dat zonde pijn doet, als ware een weerstand is tegen God? Of doen we die dingen niet omdat we weten dat het eigenlijk niet goed is? We weten, broer en zus, dat wij, zoals wij hier zitten, we zitten in de reformatorische gemeente. Wij geloven dat wij vanuit onszelf niet goed zijn. Een van de woorden van de Tulip is total depravity of man, zeggen de Engelsen. Dat betekent, we zijn verderfelijk vanuit onszelf. Er zit niks goeds. Maar wat gebeurt er op het moment dat de Heer Jezus Christus aan het kruis sterft en wij tot wedergeboorte komen? Dan gaat er, als ware, dat kleed van de rechtvaardigheid van hem komt over ons. Maakt mij dat dan opeens heel goed? Word ik een engel? Nee, ik word geen engel. We worden langzamerhand van binnenuit veranderd. Maar als wij de afgelopen week naar onszelf kijken, als ik naar mijzelf kijk, dan kan ik huilen, broeders, dus over sommige dingen die ik nog steeds doe. Maar de rechtvaardigheid van de Heer wordt op ons gelegd. En dit is een wonder. Het is niet onze rechtvaardigheid, maar zijn rechtvaardigheid. Maar op het moment dat wij dan toch dingen doen die tegen hem ingaan, beseffen wij dan met elkaar dat wij als ware hem pijn doen. Ik had het er gisteren met mijn vrouw over en we kwamen uiteindelijk, waren we hierover aan het nadenken. En we kwamen tot het punt dat op het moment dat mijn kind aan een paal zou staan om gepijnigd en gefolterd te worden. En ik weet dat alles wat ik op dat moment doe, de fout die ik maak, resulteert in een slag op zijn rug met een geesel. Wat zou dit dan met mij doen? Als ik mijn kind lief heb. En ik weet dat als ik lieg dat die zweep gaat. En die gaat over zijn rug en die raast zijn rug open. Wat zou dit dan met mij doen? Wat zou die fout met mij doen? Maar broer en zus, zonde is dit voor God. Als wij God lief hebben, zouden wij vijandschap met zonde moeten krijgen. Niet op basis van het feit dat we nou eenmaal weten dat dit het beste is om te doen. Maar omdat wij weten dat het de toren van God op de Heer Jezus is gelegd vanwege mijn zonde. Bekeren doen we dan omdat we van hem houden. Niet omdat dit nou eenmaal de beste weg is. En dit kunnen we ook zien in de relatie met onze broers en zussen in de gemeente. Want als wij dingen aanspreken, als ik hier nu met u aan het spreken ben, doe ik dit dan omdat ik nou eenmaal dit moet doen? Of heb ik een liefde voor de gemeente van de Heer Jezus Christus? Op het moment dat u met een broer en zus verlicht straks, zoals u gaat wandelen met mannen, en je komt erachter dat iemand worstelt met zonde, breek dan ook mijn hart voor die zonde van mijn broeder, omdat ik weet dat dit hem naar beneden drukt. Spreek ik met hem vanuit een diepe liefde, of omdat ik het weet dat ik het gewoon moet doen? Zijn we echt begaan? Hebben we echt die liefde in onze hart? En broer en zus, wellicht dat je alle kennis hebt van de wereld. Wellicht dat je theologie gestudeerd hebt, bijbelstudies hebt gedaan en al 20, 30 jaar lang gepokt en gemazeld, zeggen ze volgens mij, in het woord bent. Wellicht dat je de hele week alle goede filmpjes op YouTube kijkt. Je bent bezig met preken van R.C. Sproul en Paul Washer en al deze mannen van God. Wat ik je zou aanraden om te doen, want dit is een goed iets. Maar als dit het enige is en je doet dit niet vanuit die liefde, dan gaat er iets mis. Nou, broer en zus, wat nou als we hier zitten en je zit hier en je merkt van ja, maar dit ben ik. Wat nou als deze symptomen die ik net benoem ook in jouw hart aanwezig zijn? Nou, wat zijn nog meer dingen wat je dan als een waarschuwingssignaal kan horen? Wat nou als je deze week meer vreugde vindt in andere dingen als in God? Wat nou als je merkt in je leven dat je steeds minder nadert tot God? En dat stille tijd meer een verplichting wordt, als dat het echt daadwerkelijk een verlangen is om in de nabijheid van de Heer te zijn? Wat als we excuses verzinnen om zonde te bagatelliseren? Want God liefhebben is zijn geboden bewaren. Dat we bijvoorbeeld zeggen van ja, ik doe dit soort dingen nou eenmaal omdat het me is overkomen. Of ik kan deze persoon in de gemeente niet vergeven, want ja, hij vergeeft mij ook niet. En wat hij heeft gedaan, dat is zo verschrikkelijk. Of in je huwelijk dat je zegt, ja, mijn man of vrouw kan ik niet meer liefhebben na alles wat zij of hij heeft gedaan. Wat nou als dit soort dingen in jouw hart aanwezig zijn? Dit kunnen signalen en symptomen zijn dat ook jij je eerste liefde verlaten hebt of aan het verlaten bent. Nou, wat moeten we dan doen? Wat moeten we doen als we merken dat dit aanwezig is? Nou, ten eerste, net zoals in de brief aan de Efeziërs, moeten we dit als mensen van God gaan erkennen. We moeten erkennen dat de liefde verlaten niet een kruisje is naast alle positieve vinkjes, maar dat dit een serieuze zaak is. Die we niet zomaar mogen bagatelliseren. Maar we moeten dit belijden. En we moeten erkennen naar de Heer dat het een zonde is. En we moeten ons bekeren van de ingeslagen weg. En dat moeten we niet doen omdat we denken dat dit nou eenmaal de betere weg is. Maar uit liefde voor Hem. Nou, ik heb één voorbeeld vanuit het Oude Testament. Wat ik niet helemaal met u op ga zoeken. Maar wat bekende verhalen zijn en waarschijnlijk aanspreekt. Omdat u dit ook kent. In het Oude Testament vinden we ook bekeringsverhalen van bijvoorbeeld een man als David en Saul. Deze twee mannen die in dezelfde tijd leven, zijn allebei geen perfecte mensen. Allebei maken ze gruwelijke fouten in hun leven. Maar Saul wordt geconfronteerd met deze zonde en wat zie je dat er gebeurt? Het eerste wat hij doet is het verzinnen van excuses. Ja, maar ik had geen andere keuze, want... En zo gaat het leven van Saul als het ware door. Saul had kunnen zeggen van mijn koningschap, als God het niet meer zegent, hier heeft u mijn kroon, Samuel. Geef het aan degene die het toekomt. Maar wat deed Saul? Hij zei een heleboel, maar in zijn hart hield hij die kroon op en fysiek hield hij die kroon op. Want hij wou het niet loslaten. Maar wat zie je bij David gebeuren, zijn tegenhanger, op het moment dat hij geconfronteerd wordt door de profeet Nathan met zijn zonde? Dan scheurt hij zijn kleren en breekt zijn hart en vlucht hij naar de tempel om zich als het ware neer te leggen voor de Heere en voor zijn aangezicht. Heere, vergeef mij. In andere situaties dat er moeilijkheden in het leven van David komen, erkent hij dat God degene is die hem zijn koningschap heeft gegeven. En als God het af wil nemen, heeft hij daar alle recht toe. Het was een overgegeven man van God die liefde had voor God. Dus het is niet alleen iets nieuwtestamentisch. Nee, we vinden dit ook in het Oude Testament. Ik wil graag langzamerhand naar de afsluiting toewerken. Maar broer en zus, ondanks dat dit een serieuze zaak is. Het feit dat de brief aan de Efeziërs is geschreven, betekent dat er hoop is. Want in de Heer Jezus Christus is er deze ochtend hoop. Er kan herstel zijn. Denk aan een Petrus die de Heer verloochend heeft en die wegliep nadat hij gewaarschuwd was voor die dingen. Maar wat doet de Heer? Hij nadert naar hem. Petrus, heb je mij lief? En dat was de vraag. Als je beseft dat jij dit bent en je wordt hierdoor bedroefd. En je verlangt ernaar om terug te keren naar het eerste begin. Naar die liefde voor God. En je merkt dat dit wat doet in je hart. Je merkt dat er iets knaagt in je hart op dit moment. Dan geloof ik dat de Heer ook op dit moment bezig is daarmee. Want het feit dat we een verlangen hebben. Misschien dat het wel diep verborgen zit onder allemaal rommel. Maar als dit diepe verlangen ergens in ons hart zit, is de Heer hiermee aan het werk. Want God is uit op herstel. Wat zien we in het hele Oude Testament? Waarom werd er straf gegeven? Omdat God uit was op herstel. Waarom moesten de mensen in ballingschap? Opdat ze aan de rivieren in Babylon tot de wetenschap zouden komen. Dat ze gezondigd hadden tegen de Heer. Zodat God herstel kon geven. Waarom kwam de Heer? Hij kwam om herstel te brengen. Waarom werd deze brief geschreven aan de Efeziërs? Zodat er herstel kon komen. God is uit op herstel. Nou, voor de gemeente in Efeze weten we, als we gaan kijken naar geschriften van oudvaders na 100 na Christus. Tijden dat Paulus al lang was gestorven, zeer waarschijnlijk, nou heel waarschijnlijk. Dan weten we dat er nog steeds brieven uitgaan uit Efeze. We weten dat er nog steeds bisschoppen zijn, kerkleiders zijn, die in de gemeente in Efeze dienen. Nou, we weten de details daar niet van, maar ik wil geloven dat deze gemeente zich bekeerd heeft. En deze waarschuwing te harte heeft genomen. En zich teruggekeerd heeft naar de Heer. Lieve broers en zussen, dit is een waarschuwing die uitgaat vanuit deze prediking. Maar dit is ook een oproep van hoop. Als je nou merkt dat dit iets doet, leg het niet weer aan de kant als je hier de deur uitloopt. Als je merkt dat de Heer niet je grootste verlangen heeft. Dat de liefde steeds meer weg aan het ebben is. Maak hier dan zaak mee. En ik denk dat de broeders ook beschikbaar zijn om hierover te spreken met u. Of voor u te bidden. Maar dit is een serieuze zaak. Ik wil graag afsluiten met een tweetal teksten die ik gewoon u voor wil lezen. En de eerste is uit Jacobus 4, vers 8 tot en met 10. En hier staat, nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. En vanuit Handelingen, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. Amen. Ik wil heel kort nog met u bidden. Vader God, dit is best een serieuze boodschap die we hier vanochtend hebben gehoord. En Vader, ik ken deze mensen, deze broers en zussen helaas niet allemaal zo persoonlijk. Maar Vader, u wel. En Vader, ik hoop dat dit voor de meeste mensen gewoon totaal niet aan de orde is. En dat we een groot verlangen hebben om de Heer te dienen. Dat is wat ik hier ervaar als ik hier binnenkom in ieder geval deze ochtend. Maar Vader, als we hier wel zitten en we worden aangesproken deze ochtend, dan bid ik u Heer dat u ons helpt om alles wat we doen voor u vanuit die diepe liefde te doen voor u. Wilt u ons helpen, Vader, om u naar eer en waarheid te dienen, omwille van wat u heeft gedaan. Vader, alstublieft, werk in ons. Maak ons standvastig. Help ons om al die dingen die er in Efeze gebeuren, ook te doen vanuit